Je ziet natuurlijk ook met de enorme concentratie. Top 10 van de S&P 500 per eind oktober was 42% van de index. Terwijl ze 30% van de winsten genereren. Dus het is bijna onmogelijk als je die top 10, en dat zijn dus voornamelijk de grote IT-bedrijven, niet hebt. Dan is het bijna onmogelijk om de markt in te halen.
Ja, beste belegger. Het is eind november. We hebben hier net het halfjaarlijkse strategenpanel van Beleggersbelang achter de rug. Waar liggen de kansen in beursjaar 2026?
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Michiel Pekelharing. Voor deze speciale aflevering zit ik aan tafel met Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO Mees Pierson, en Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. De meeste beleggers kunnen terugkijken op een heel mooi 2025. Koersen zijn flink gestegen, maar de vraag is natuurlijk, zitten we voor 2026 meer moois in het vat, of is het tijd om defensief positie te kiezen? Bob?
Er zit nog iets in het vat, maar in onze ogen niet zo heel veel meer. Als we terugkijken naar 2025 en dan zie je dat waarderingen toch echt wel wat gestegen zijn, met name in Europa. We verwachten volgend jaar dat rentes iets omhoog gaan, dus dat waarderingen dan niet, in ieder geval niet verder kunnen stijgen, misschien zelfs wel ietsje terug moeten. Nou is er gelukkig nog wel wat winststijging bij bedrijven, maar die schatten wij ook iets lager in dan de markt die verwacht. Want de markt verwacht een procent of 14, lijkt ons wat veel. Dus wij komen tot heel gematigde rendementen. En lager dan die van dit jaar.
Ralf, ben jij iets optimistischer?
Ja, wij zijn eigenlijk best wel optimistischer en richten ons vooral op aandelen. En eigenlijk zeggen wij dat wij verwachten dat de groei van de wereldeconomie gaat aantrekken. En dat die weer richting in 2026 weer richting trendmatige groei gaat. Vooral gedreven door de VS, maar toch ook nog wel Europa.
Voor de luisteraars, wat is trendmatige groei? Waar moeten ze dan aan denken?
Nou, voor de wereldeconomie, het is altijd een beetje afhankelijk. Maar dan zit je tussen 1,5-2%. Het is even afhankelijk van hoe je met China. Maar als je bijvoorbeeld Europa is trendmatig 1,5. En de VS ligt dat weer een stukje hoger. China ligt natuurlijk ook hoger. Maar trendmatige groei zit vooral gefocust zeg maar, op Europa en de VS. Dus aan de ene kant is het aantrekkende groei. Daarnaast zijn we gewoon, wat Bob ook zegt, goede winstverwachtingen. Waar we eigenlijk wel gewoon in meegaan. Ook omdat we zien dat marges zich eigenlijk nog steeds ontzettend goed ontwikkelen. En wij denken dat de lange rente wel iets gaat stijgen, maar niet heel veel. Korte rente, zeker in de VS, kan nog wat omlaag. Dus zeg maar, de rente blijft laag. En dat is eigenlijk een cocktail waarvan wij zeggen van, nou, dat geeft nog voldoende voor aandelen om een goed beursjaar te hebben.
Toch weer de focus op aandelen. Een van de trends die er natuurlijk uitspringt de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie. Dat komt ook ruim terug in de ronde tafel. En best wat vragen ook van, is het een bubbel of niet? Maar Ralf had een hele mooie, het is niet eens de vraag of het een bubbel is. Er is een veel betere vraag die je moet stellen.
Ja, het is niet relevant of je vindt of het een bubbel is of niet. Maar als het een bubbel is, dan is het vooral de vraag, denk je dat die op dit moment op klappen staat? En hoewel ik, zeg maar, binnen ABN AMRO zijn de visies wat verdeeld. Ik ben zelf wel van mening dat het een bubbel is, maar ik ben niet van mening dat die op dit moment op klappen staat.
Ik denk niet dat het een bubbel is. omdat ik denk waar men zich zorgen om maakt, of er genoeg geld aan verdiend kan worden. Ik verwacht dat dat kan. Dat zie je al, denk ik, neem Microsoft, die verdient er gewoon al goed geld aan. En natuurlijk alle leveranciers, zoals de Nvidia's, verdienen er heel goed geld aan. En dat gaat verderop in de keten. Ook door in mijn ogen. Wat misschien wel een groot verschil is dat we, waar voorheen Google dominant was met zoekfunctie, Meta met communicatie. Ze hebben nu allemaal een AI toepassing. Dus die gaan wel wat meer met elkaar concurreren. Dus of ze die hele hoge marges volhouden, op dat gebied weet ik niet. Maar ik denk wel dat je dit soort bedrijven, omdat die groei zo groot is, echt moet hebben. Ik zou wel voorzichtig zijn, focus nou niet op eentje dat je denkt dat dat de winnaar wordt. Want je ziet bij Nvidia Alphabet toevallig de afgelopen weken. Er komt een nieuwe chip van Alphabet. Oh, dat gaat Nvidia dan misschien verliezen. Dus koop het hele mandje. En blijf, en dat is onze strategie ook voor 2026. Blijf sterk vertegenwoordigd in alles wat met AI te maken heeft in je beleggingen.
Dat is trouwens iets wat wij ook gewoon zeggen. Wij denken eigenlijk dat de volgende stap in AI komt. Dus de agentic AI. En om dat uit te leggen waar zeg maar nu de language models vooral een soort verkapte zoekfunctie hebben. Krijg je dan echt gewoon agenten dat je, even een heel simpel voorbeeld. Dat je AI gewoon de opdracht geeft. Boek mij een vakantie naar deze en deze bestemmingen. En dat hij dat dan alles in zijn werk gaat zetten. Dat je dat dan zelf allemaal niet meer hoeft te doen. En dat we naar die stap gaan. Mijn punt over de bubbel is dat... Kijk, heel veel mensen zeggen van ja, oké, het is efficiënter, et cetera, en ze verdienen er al geld aan. Ja, dat klopt, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar in essentie, de prijs van het model zelf en de prompt die je geeft, die is niet correct. Want die is zwaar verliesgevend. En als je ook kijkt gewoon naar de waarderingen in de markt, die zijn hoog. Maar er wordt heel vaak vergeleken met internetbubbel. Dat is trouwens niet de benchmark der definities van bubbels, want er zijn ook nog andere bubbels geweest. Maar vergeet niet dat toen alle verliesgevende internetbedrijven, die waren toen IPO naar de beurs gegaan. Hè? En nu OpenAI is niet naar de beurs en al die andere pure spelers. En die zitten dus niet in die waarderingsmaatstaven die we ook hebben. Ik ben zelf vooral geïnteresseerd van ja, ook, eigenlijk zou het goed zijn als een van die bedrijven naar de beurs zou gaan. Want dan zouden we eens zien, oké, wat is nu echt de omzet? Wat verdien je nu echt? En dat moet op een gegeven moment wel duidelijker worden. En daarnaast is het gewoon ook heel interessant om de ontwikkelingen te zien tussen de VS en China. Want dat zijn toch gewoon twee paden die bewandeld worden. Waar eigenlijk de VS alles investeert om zeg maar super dominant te worden. Terwijl China veel meer zit in efficiënter gebruik. Eigenlijk veel kleinere modellen. En veel meer de toeleveringsketen wil ontwikkelen. En daar zeg maar zijn druk uitoefenen. Omdat ze die beheert.
Ja. Voor beleggers zou dat denk ik betekenen dat je inderdaad in beide regio's in dit soort aandelen zou kunnen beleggen. En misschien al die laatste categorieën, die opkomende markten, inclusief China. Dat is wel iets waar wij veel kansen zien voor volgend jaar. Hè. De waardering is wat lager. Dollar is wat zwakker geworden. Dat is over het algemeen ook gunstig voor opkomende markten. Winstgroei daar is nog steeds erg hoog. En in tegenstelling tot Europa, waar je ook kunt zeggen de waardering is niet zo hoog, zijn er heel veel AI-gerelateerde bedrijven aan de beurs daar genoteerd.
AI bespelen via emerging markets. Zijn er bepaalde landen die je dan nog die aandacht trekken?
Ik denk dat China vooraan staat, maar uiteraard Korea ook. Alhoewel die natuurlijk ook dit jaar al supergoed gedaan heeft. Hè. Maar ook ik denk een land als in de toepassingen straks, een land als India, waar de economische groei ook nog bijzonder hoog is. Dat was altijd erg zwaar gewaardeerd. Maar die beurs staat nu al een poosje dit jaar sowieso bijna stil. Dus omdat die winsten doorgestegen zijn, zijn ze echt wel in die waarderingen gegroeid. Daar zie ik ook absoluut weer kansen.
Hoe kijken jullie tegen opkomende markten aan?
Wij zijn daar neutraal op. We hebben het wel goed gedaan. Wij zitten in de regio, zitten wij meer op de VS. We geloven zeg maar in het AI-verhaal, maar gewoon een positieve visie op aandelen is ook gewoon het herstel van winsten en het verder herstel van de wereldeconomie. En dan, we spelen dat AI niet zozeer in de sectoren, maar meer in de regio's op de VS. En we zijn onderwogen of terughoudend op Europa. En ondanks, we zijn ook positief over groei in Europa en de winstontwikkeling van bedrijven in Europa is ook goed. Alleen de groei zowel in bedrijfswinsten, de dominantie van de VS, maar ook de economische groei is gewoon steviger en robuuster in de VS. En daarvoor hebben wij meer voorkeur voor de VS.
En Europa zit ook als het ware een beetje in tussen die krachtvelden. Aan de ene kant de VS en aan de andere kant China.
Ja, maar dan heb je het puur op het geopolitieke vlak. Maar ja, Europa gaat, als het goed is, ook eindelijk is wat meer zelf aan de weg timmeren. Met veel fiscale stimulering door te investeren in defensie en Duitsland natuurlijk ook in infrastructuur. Dus dat zal ook eindelijk gaan bijdragen aan de groei. Wij zitten in onze sectorbeleid, spelen we daar dat dan iets meer door positief te zijn op de sectorindustrie.
Ik denk wel voor Europa, hè, inderdaad, ik zie die kapitaalinvesteringen en uiteindelijk leidt kapitaal tot rendement. Er komt wat uit. Maar nog niet in 26, zou ik zeggen. Dat duurt waarschijnlijk wat langer. Dus over Europa ietsje terughoudender.
En op de lange termijn wel wat redelijkere vooruitzichten met het oog op die kapitaalinvesteringen?
Ja, als dat een keer uitkomt, maar dan zijn we denk ik ietsje verder. En wat je denk ik voor Europa, wat mij een beetje tegenstaat voor de korte termijn, is dat de koersstijging die je dit jaar gezien hebt, volledig gedragen wordt door herwaardering. De winstgevendheid in Europa is ongeveer hetzelfde als het in 24 was. Dus er is geen winststijging geweest. Dat wordt voor volgend jaar wel verwacht. Ik denk dat het er ook wel kan komen, omdat de basis, de vergelijkingsbasis vrij laag is. Maar de echte winstgroei uit dat kapitaal, dan moet je naar 27, 28, misschien zelfs 29.
Oh, nu ga ik even terugpakken, Bob. Want de winstverwachting voor Europa liggen op de 13% ongeveer.
Zeker. Ja, maar dat gaan we niet halen.
Dat gaan we niet halen. Dus dat betekent dat het goedkoper wordt.
Als je, nou, dan wordt het niet goedkoper. Want als je nu, 15 keer de winst betaalt. En de winsten stijgen, laten we zeggen, 7%. Ja, dan gaat je waardering terug naar 14. Ja, wij rekenen ook wel op iets van teruggang in waarderingen. Niet alleen voor Europa trouwens, hoor, ook voor Amerika.
En dan hebben we eigenlijk gezien het afgelopen jaar groter is beter. Als je kijkt naar de Magnificent Seven die vooruit galopperen. Large caps die het veel beter doen dan small caps. Is het ook een thema wat we in 2026 gaan zien op de beurzen? Bob?
Ja, ik zou nog steeds heel goed naar large caps blijven kijken. Omdat die AI-toepassingen hebben zoveel kapitaal ook nodig. En nou, de Microsoft, de Magnificent Seven, Eight, die hebben zoveel kapitaal. Dus hun positie ten opzichte van de kleintjes wordt alleen maar sterker, zou je zeggen. Dus ik zou zeker ook, ik zou niet, je kunt best zeggen, ik voeg wat small caps toe aan portefeuille, omdat ze her en der goedkoop zijn. Maar ik zou daar niet heel erg op inspelen.
Dat is een heel interessant punt, want je ziet eigenlijk dat, en dat speelt al langer, maar ook zeker vanaf de zomer, dan zie je eigenlijk dat, als we even kijken naar de S&P 500, dat die blijft liggen of telkens verder omhoog gaat. Terwijl je onderliggend gewoon een enorme verzwakking ziet. Dat noemen we breadth, die is heel zwak. Je ziet natuurlijk ook met de enorme concentratie, top 10 van de S&P 500 per eind oktober was 42% van de index, terwijl ze 30% van de winsten genereren. Dus het is bijna onmogelijk als je die top 10, en dat zijn dus voornamelijk de grote IT-bedrijven, niet hebt, dan is het bijna onmogelijk om de markt in te halen. Het grappige is dat je, kijk, die economie in de VS, die wordt natuurlijk, die AI-investeringen, dat is een soort stimulering. Terwijl het met de consument minder gaat. Dus eigenlijk houdt die AI die economie op de been. Als small cap het beter zouden gaan doen en dus zeg maar de breadth beter wordt, wat voor een echte bullmarkt noodzakelijk is en ook gewoon veel beter, dat zou eigenlijk een heel gunstig signaal zijn. Want dan weet je eigenlijk dat het gewoon met de bredere economie beter zal gaan. Om ook even terugkomend op Bob en meer het lange termijn plaatje. Kijk, wij zijn positief over 2026. Maar als je wel langere termijn kijkt en je kijkt nu naar de waarderingen, neem de Cape, die kijkt naar de 10 jaar winstontwikkelingen. Ja, die zit nu tegen de 40. Als je dan naar rendementsverwachtingen kijkt voor de aankomende 10 jaar, ja, dat is bijna nul, hè? Of tussen de 0 en 1%. Dan kan je op individueel jaar kan je nog zeg maar een normaal beursjaar hebben. In de VS is dat zo'n 10%. Dus we hebben wel gewoon een verbetering nodig. En eigenlijk lagere waardering, zoals Bob zegt, om weer naar ook een gezonder beursklimaat te gaan. Want als je puur kijkt naar waarderingen en risicopremies, die zijn voor de langere termijn echt wel een zorgkindje.
Maar dat gaat waarschijnlijk vooral pijn doen als er ergens iets gaat knellen of als er iets verkeerd gaat. Dat is misschien een mooie brug naar de risico's in het komende jaar. Zijn er bepaalde dingen die er in dat opzicht uitspringen, Ralf?
Nou, risico's zitten bij ons vooral in de VS. Even heel kort, zit natuurlijk gewoon in de waardering. Zit natuurlijk gewoon in de geopolitiek. En dat we eigenlijk zien dat nu de choke points gebruikt worden om elkaar onder druk te zetten. Dus het kan ook voor bewegelijkheid op de beurzen zorgen. Maar zit bijvoorbeeld ook in de onafhankelijkheid van de Fed, waar natuurlijk Trump mee bezig is. Dus dat zien wij een beetje als de grootste risico's.
Bob?
Ja, waardering en toch ook wel. Hè, toename van de bewegelijkheid. Je hebt aan de ene kant het kamp die gelooft dat AI alles oplost. En aan de andere kant dat AI alles stuk maakt. En de ene dag als we met ons, met z'n allen, gaat dat vaak samen met sentiment, met verkeerde benen uit bed stappen, dan denken we het laatste. En de andere dag de eerste. Dus bewegelijkheid neemt toe. En ik denk ook dispersie binnen aandelen die dit jaar al echt enorm groot is. Het verschil tussen winnaars en verliezers. Zie ik ook nog wat toenemen. Want er zijn ook gewoon, en dan kom ik weer op die AI, slachtoffers van AI. Denk aan, nou, je ziet nu al bij de uitgeverijen, wereldwijd, niet alleen Wolters Kluwer in Nederland, maar je gaat het ook zien, denk ik, bij de marketingbureaus, denk aan BPP en dergelijke, die echt wel omzet gaan verliezen in de toekomst. En ik denk ook dat, en of dat in 26 al zich materialiseert, weet ik niet, maar je krijgt uiteindelijk ook wel echt frictiewerkeloosheid. In ieder geval een tijdje uit AI. En het zou me niet verbazen dat het misschien nog niet heel erg ontstaat in 26, maar wel een thema op de beurzen wordt, wat ik als een risico zie.
Nou ja, als ik nog mag aanhaken. Ja, zeg maar, de verwachtingen omtrent AI kunnen ook een risico zijn, hè, als het tegenvalt. En wat trouwens ook verder nog speelt. Kijk, wij zijn, onze visie op de beurs is, of aandelenmarkt is positief, omdat we zien dat die groei gaat toenemen door heel veel investeringen van overheden. Even los van het feit dat daardoor schuldratio's oplopen. Maar doordat het, zeg maar, gepaard gaat met een deel deglobalisering, is het de korte termijn positief omdat er geïnvesteerd wordt. Maar op de langere termijn, ik wil niet zeggen dat je negatief moet worden, maar zie je natuurlijk wel dat het allemaal minder efficiënt gaat. Dus zeg maar, dat hele verhaal, dan plus wat ik vertelde met de waardering. Maar als je dan ook te maken hebt met die enorme hoge concentraties van een paar die hele beurs trekken, dat zijn op de lange termijn geen gezonde signalen. Die heb je liever niet.
Een van de dingen die Bob ook zei, die grote dispersie, dat grote verschil tussen de winnaars en verliezers. Hoe ga je daarmee om als belegger? Is het dan een kwestie van een heel brede index kopen? Of is het juist beter om die trends eruit te filteren en te kijken waar dan de kansen en de gevaren liggen binnen dat spectrum?
Nou ja, dat is natuurlijk super lastig. Want als je, zeg maar, de index koopt, ga je mee in die trend en wordt die trend alleen maar versterkt. Dus in die zin moet je. Maar ja, je zal toch korter op de bal moeten zitten als je ziet dat het verandert.
Ja, en je moet, denk ik, wel die keuzes durven maken. En je hebt nu verschillende AI-systemen die met elkaar concurreren. Nou, of die van Alphabet of die van Meta uitwint. Of van Microsoft durf ik niet te zeggen. Dus daar moet je allemaal in zitten. wel een duidelijk onderscheid maken, denk ik, richting de verliezers. En ja, die zie je niet altijd. Maar in de voorbeelden die ik net noemde. Ja, de obvious ones, probeer die een beetje te vermijden. Waar veel mensen aan het werk zijn die al dan niet iets van repetitie in hun werk hebben. Ja, kijk daar nu een beetje uit, want dat kan overgenomen worden. Hè. Een voorbeeld wat veel aangehaald wordt is toen ChatGPT live ging. Onderwijsinstellingen of huiswerkhulpbedrijven in Amerika, die waren 2 maanden later nog maar 10% op de beurs waard van wat ze daarvoor waren. Omdat niemand meer daar meer gebruik van maakte. Het gaat heel snel.
Nou, het is een van de waarschuwingen. Zijn er tenslotte nog een paar woorden waarmee jullie beleggers het nieuwe beursjaar in willen sturen? Ralf?
Nou ja, we kijken met een optimistische blik naar de beurs. Wij denken dat de rally voortzet doordat winsten zich goed blijven ontwikkelen en de economische groei aantrekt.
Nou ja, wees bewust dat er wat volatiliteit kan komen en besef dat de premie is of de fee is die je betaalt om op lange termijn hartstikke mooie rendementen te krijgen.
Risico en rendement gaan nog altijd hand in hand. Ralf, Bob, dank jullie wel. We zijn aan het eind gekomen van deze speciale aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen op Facebook, X en Instagram. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify.